Allereerst de volgende mededelingen namens uw kerkraad. Volgende week zondag hoopt u in de beide diensten voor te gaan dominee H.H. de Haan van Saamslag. De voorbeden voor vandaag zullen door uw eigen predikant in de avonddienst worden gedaan. En wat de collecte betreft, vandaag de eerste bestemd voor de... Er is één collecte die is bestemd voor kerkelijke kassen. Volgende week de eerste collecte voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heeren Heeren, die hemel en aarde uit niets heeft geschapen, die trouwe houdt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door te zingen uit de eerste psalm, het eerste en het tweede vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. En wat er verder volgt in het eerste en het tweede vers van de eerste psalm.
Thank you.
lucht van Gods heilige wet. En zingen we vervolgens het vierde vers van de 79ste psalm. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, maar verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Vers 4 van 79 na de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Eén gedeelte uit het woord van de Heere willen we vanmorgen lezen. Beide uit het Oude Testament. De eerste schriftlezing, die tevens de tekst vormt voor de prediking, vindt u in Genesis 49. En daarvan willen we lezen de versen 22 tot en met 26. In de tweede schriftlezing Deuteronomium 33, vers 13 tot en met 17. Deuteronomium 33, vers 13 tot en met 17, maar allereerst Genesis 49 vanaf vers 22 tot en met 26. Een hoofdstuk waar Jacob zijn zonen zegent en hij nou toe is aan de zonen van Rachel en dan begint bij Jozef. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. Elk der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders God, die u zal helpen. En van de Almachtige die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijner broederen. En dan Deuteronomium 33 vanaf vers 13, waar Mozes het volk zegent bij zijn afscheid en toekomt aan de stam van Jozef. En van Jozef zeide hij, zijn land zij gezegend van den Heere, van het uitnemendste des hemels, van de dauw en van de diepte die beneden is liggende, en van de uitnemendste inkomsten der zon. Van de uitnemendste voortzetting der maan en van het voornaamste der oude bergen en van het uitnemendste der eeuwige heuvelen en van het uitnemendste der aarde en haar volheid en van de goedgunstigheid desgenen die in het braambos woonden, komen de zegening op het hoofd van Jozef en op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. Hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen van zijn os en zijn hoornen des eenhoorns. Met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einden des lands. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm en deze zijn de duizenden van Manasse. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening en de toepassing van zijn woord. Getrouwe Heere in de hemel, u bent het die ons aan de morgen van deze eerste dag van een nieuwe week bij elkaar hebt gebracht in uw huis. We mogen hier zijn op de plaats waar u toch hebt beloofd om in het bijzonder te willen werken. Want het is toch door de dwaasheid der prediking dat u zondaren wil zalig maken. En heren, alleen het feit al dat we hier mogen zijn, dat uw woord mocht worden gelezen, dat we mochten zingen, de psalmen Israëls. Heer, alleen dat al is toch een teken van uw goedheid. Dat u nog niet met ons hebt gehandeld naar onze zonden. Dat we nog niet hebben verkregen wat we verdiend hebben. Want heren, dan was er vanmorgen toch geen kerk. En dan was uw woord er niet voor ons. Dan was dat woord gesloten gebleven. Dan kwam u toch niet tot zondige mensen met uw woord. Het is toch al een teken dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar dat u daarin lust hebt, dat hij zich bekeert en leeft. O Heere, doe ons dat ook maar verstaan. Het wonder van de kerk dienst. Het wonder van de eredienst. Dat u ons hier samenbrengt onder uw woord. En dat dat is niet naar wat wij hebben verdiend. Want we kunnen daar zo gemakkelijk en zo dikwijls overheen leven. Het kan zo gewoon voor ons worden. Dat ook het voorrecht daarvan helemaal verdwijnt. O Heere, geef ons dan toch een rechte indruk van wie wij zijn voor u. En dat er van ons kant, dat er van onze kant geen vruchten zijn die u wel behagelijk zijn. Dat wij een onvruchtbare akker bewonen. Die alleen maar de vruchten der zonde voortbrengen. En niet de vruchten die kunnen bestaan voor u. Maar Heere, wat is het dan nog een wonder van uw genade dat u nog spreekt in uw woord. Van een vruchtbare boom, een vruchtbare tak. Jozef, want toch van hem gold toch wat ook van ons geldt. Allen van dezelfde lap gescheurd. In zonde ontvangen en geboren. Kinderen van Adam. Maar Heere, wat een wonder als zulke mensen van hen nog kan worden gezegd. Een vruchtbare tak. En we mogen u toch ook vragen. Wat zou het groot zijn als dat door uw genade ook kon worden gezegd van ons. Dat we van de stam van Adam worden afgesneden en worden ingeënt in die wijnstok, de Heere Jezus Christus. Want Heere, zo alleen kan een mens toch vruchten voortbrengen die kunnen bestaan voor u, als ze uit Christus voortkomen, die het heeft gezegd, die in mij blijft, die zal veel vrucht geven. En Heere, zou u daartoe nou ook de bediening van uw woord van deze morgen willen gebruiken. Om hen die nog onvruchtbaar zijn, dood in zonden en misdaden, te ontdekken aan hun verloren staat voor u. Dat ze erachter mogen komen wie ze van zichzelf zijn. Opdat ze het gaan verstaan. Ik moet van Christus worden. Want buiten Christus is er geen leven. Maar buiten Christus wacht mij een eeuwig zielsverderf. Woorden, Heere, die al zo vaak zijn gehoord en die ze met hun verstand ook kunnen plaatsen. Maar Heere, als u dat maakt tot de beleving van het hart, dan wordt het toch anders. Dan gaat een mens gebukt onder die zonde. En dan krijgt hij Christus nodig tot verzoening van die zonde. En zou u daartoe nou ook de bediening van vanmorgen willen gebruiken? Schenk uw dienstknecht wat hij nodig heeft. Geef hem een stem om te spreken, dat de zaken die zijn overdacht ook helder voor de geest mogen komen. En Heere, wilt u ook op de kansel uw zegen niet onthouden, opdat uw dienstknecht ook zelf mag delen in de zegen die u ook schenken wilt. En Heere, als ze er dan misschien zijn vanmorgen opgekomen, met een heilbegierig hart, met het verlangen in het hart door u gewerkt om meer van u en van de Heere Jezus Christus te mogen horen. Om verder geleid te mogen worden op de weg. Om meer te zien de gruwelen in eigen hart. Maar ook de heerlijkheid die er ligt in de Heere Jezus Christus. Zou u dan het woord willen toepassen aan zulke harten? Dat ze het gaan verstaan. Meer en meer. Dat het niets uit hen is, maar dat het alles uit Christus is. Maar dat het die Christus nog zoveel zegeningen wil wegschenken aan mensen die dat niet waard zijn. Maar Heer, als ze er ook kunnen zijn, die vanmorgen naar gewoonte, en ook al is het dan een goede gewoonte, maar ook niet meer dan dat, alleen maar naar gewoonte, naar de kerk zijn gegaan. En die nog altijd hetzelfde hart hebben als waarmee ze geboren zijn, zou u dan ook de klem van uw woord op hun hart willen leggen. Dat ze er niet onderuit meer kunnen komen. Dat het voor hun nood mag worden. Dat ze niet sterven kunnen zoals ze nu leven. En dat er een wonder van u gebeuren moet. Maar dat u dat wonder ook nog werken wil. Want Heere, nooit kan er iemand met hetzelfde hart de kerk uitgaan dan als hij erin is gekomen. Of het hart mag door woord en geest worden verbroken. Of er vindt plaats die verharding van het hart. En doe ons dan maar verstaan, Heren, wat nodig is. En geef, Heren, maar dat wonder te mogen ontvangen door de bediening van uw woord. Dat u nog wil omzien naar een volk verloren in zichzelf, maar dat u hen nog wil wijzen op de rijkdom die er ligt in de Heere Jezus Christus. En zo mogen we toch ook heel de gemeente aan u opdragen. We mogen u bidden voor hen die met een bezwaard hart hun plaats in de kerk hebben ingenomen. Juist omdat er zoveel moeite in het leven zijn. Dat ze een kruis moeten meedragen. Dat er de wond is van slagen die korter of langer geleden zijn gekomen in hun leven. Waar mensen het misschien al lang weer zijn vergeten. Maar ze worden er nog dagelijks bij bepaald. Heren, zou u ook tot zulke mensen willen spreken. Een woord van bemoediging en een woord van vertroosting. U kent ze, die ook allerlei spanningen met zich meedragen vanwege de moeite die er kunnen zijn op het werk, vanwege de gezondheid en de klachten die er zijn en die niet weten waar ze aan toe zijn vanwege allerlei onderzoeken die plaatsvinden. Heren, dan mogen we hen toch ook aan u opdragen en bidden om uw zegen. Of ze het mogen beleven. Wat u in uw woord hebt gezegd, vrees niet, want ik ben met u. Zijt niet verdwaasd, want ik ben uw God. Heren, zo mogen we heel de gemeente van jong tot oud aan u opdragen. Dan denken we ook in het bijzonder aan de kinderen en aan de jongeren van de gemeente, op wie er ook zoveel pijlen worden afgeschoten. Waar de schutters toch zo actief zijn om hen te brengen tot de zonde. En dat de verleidingen van de wereld hun levenspad zo dikwijls kruisen. Heren, dan mogen we u bidden, geef hen toch te verstaan dat er niets heerlijkers is dan het leven met u de Heren. En dat de wereld uiteindelijk maar arm en leeg is. En niets kan bieden, iets wat werkelijk vreugde kan geven aan het hart. We mogen u ook bidden voor onze ambtsbroeder dominee Egas. Wilt u hem vanmorgen ook uw zegen geven als hij in het midden van de gemeente van Kerkwerf uw woord mag bedienen? Maar Heren, wilt u hem bovenal ook hier, in het midden van deze gemeente waar u hem gesteld hebt, stellen tot een rijke zegen? En geef ook dat hij ook in zijn ambtelijke werk iets mag opluisteren van die vruchten van geloof en bekering. Nee, niet dat hij dat heeft gedaan, Heren, want dat kan geen dienstknecht doen. Maar dat er toch die verwondering mag zijn dat u doorgaat met uw werk en dat u daartoe mensen inschakelt. En dat u zo ook nog mag bemoedigen in de ambtelijke dienst. Want wat is dat toch ook dikwijls nodig? Want Heren, wat zien ook uw dienstknechten ook uit naar vruchten van geloof en bekering. En wat is het rijk als dat mag worden gezien. Dat u nog doorgaat en dat er zondaren zijn die verlegen zijn geworden om de Heere Jezus Christus. Op het ook van die Christus rijk mag worden gesproken. Zegent u hem samen met zijn vrouw en met hun kinderen. We mogen u zo bidden voor de andere broeders van de kerkraad. Geeft u hen ook wijsheid in het leiding geven aan de gemeente. In deze tijd waarin er ook zoveel op mensen afkomt. En zoveel verleidingen er kunnen zijn. Heren, geef standvastigheid. En geef ook inzicht in de schriften. Om steeds te mogen spreken. Ook in het ambtelijke werk. Zo zegt de Heren. En Heren, zo mogen we tot u komen. En mogen we u vragen. Of u dat wil schenken wat nodig is. Om een gezegende dienst uit uw hand te ontvangen. Scheld de Satan. En Heren, laten we het in alles van u mogen verwachten. En dat het zo mag zijn dat u ons nog uw zegen schenkt. Dat u aan het einde van de dienst mogen danken voor het goede wat we hebben ontvangen. En dat u die God bent die om Christus wil nog zo laag wil neerbuigen. En in zondaarsharten wil werken. Tot heil van zulke zondaren. En tot uitbreiding van uw koninkrijk. En tot verheerlijking van uw grote naam. Dat vragen we. om Christus wil alleen, uit genade. Amen. We willen ter voorbereiding op de prediking met elkaar gaan zingen uit de 107e psalm en daarvan het 4e en het 5e vers, 4 en 5 van 107.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we zingen uit de 33ste psalm en daarvan het 10e vers. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Vers 10 van 33 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, 12 zonen staan er geschaard rond het sterfbed van vader Jacob. 12 typen van het volk van God. 12 vertegenwoordigers van de kerk van het Oude Testament. En het zal die oude vader tot een vreugde zijn geweest dat al zijn zoons hier bij hem staan aan zijn sterfbed. En hij zal zeker in zijn gedachten zijn teruggegaan naar het moment dat hij elk van zijn kinderen heeft ontvangen. 6 waren er van Lea, 2 van Bilha, 2 van Zilpa en uiteindelijk ook 2 van Rachel, zijn lievelingsvrouw. En juist die 2 zonen van Rachel hebben nou een hele bijzondere plaats gekregen in het leven van Jacob. Ja, eigenlijk zou dat niet mogen. Want eigenlijk zou elk kind voor een vader evenveel moeten betekenen. Voortrekken is nooit goed. Maar toch is dat gebeurd door Jacob. En het was ook merkbaar in het gezin. Jozef en Benjamin, ze hadden een bijzondere plaats. En dat bleek ook wel in de voorrechten waarin Jozef mocht delen. En het maakte zijn broers dikwijls jaloers. En als wij dan vanmorgen worden meegenomen in die sterfkamer, dan zien wij daar 12 zoons staan. En eerlijk is eerlijk, ook wij hebben dan zo onze voorkeuren. En ook bij ons kan de een nou eenmaal meer sympathie ontvangen dan de ander. Want daar staat Ruben, die zijn stiefmoeder heeft verkracht. En dan zien we Simeon en Levi staan, die toch die stad Sichem hebben uitgemoord. En Juda die staat er ook bij, die schanddaad met Tamar heeft verricht. En zo zouden we ze stuk voor stuk langs kunnen gaan. En op elk van die zoons is wel wat aan te merken. Maar Jozef? Jozef mag dan toch een uitzondering vormen. En Jozef kan onze sympathie wegdragen. En Jozef roept bij ons goede gevoelens op. Ja, daar aan het sterfbed, daar staat Gods volk in al zijn verscheidenheid. Maar als wij er aan één onze voorkeur zouden mogen geven, dan is dat toch wel Jozef. En iets van die sympathie klinkt ook door als vader Jacob, geleid door de geest van God, de zegening uitspreekt over deze zoon. En als thema zetten we boven de prediking de zegening van Jozef. 3 gedachten, een vruchtbaar leven, een bestreden leven en een gezegend leven. De zegening van Jozef, een vruchtbaar leven, een bestreden leven en een gezegend leven. We zeiden het al, Jozef, een zoon van Rachel, de 11e zoon die hier staat aan het sterfbed van zijn vader. Eindelijk was daar voor die schijnbaar onvruchtbare Rachel ook een zoon. En konden we het lezen in Genesis 30. God dacht ook aan Rachel en God verhoorde haar en opende haar baarmoeder. Wat een wonder zal dat voor haar zijn geweest. Dat God nog naar haar heeft willen omzien. God gedenkt aan Rachel en dan wordt Jozef geboren in de weg van het wonder. En dan moeten we daarbij goed in de gaten houden wie Jozef nu eigenlijk is. Ja, hij is niet zomaar de oudste zoon van Rachel. Ja, dat is hij ook. Maar hij is veel meer. Hij is ook een type van de Heere Jezus Christus. En bovendien is hij ook een type van het volk van God. En die lijn, die zal voortdurend in deze zegening terugkeren. Enerzijds staat daar de 11e zoon van Jacob. Maar in deze profetie mag Jacob ook iets doorgeven hoe het de kerk des Heren zal gaan. En in deze profetie mag hij ook heen wijzen naar de meerdere Jozef. En nu staat Jozef aan het sterfbed van zijn vader. Dat zal wat zijn geweest voor Jacob. Want hoe dikwijls heeft hij niet gedacht dat deze zoon dood was. Jozef, die voor hem zo'n bijzonder kind is. Een afgezonderde zijn broederen. Jozef, die zich in alles onderscheidde van zijn broers. Ook in zijn levenswandel. Want al heel jong was Jozef bezig met de dingen van de Heere. En hij was bijzonder gezegend met goddelijke openbaringen. Als de Heere tot hem sprak in zijn dromen. Jozef, die kende die tere vrezen des Heeren. Hij kende die verborgen omgang met God. En juist dat geestelijke leven van Jozef gaf bij vader Jacob ook die bijzondere band aan deze zoon. En daarom is het ook wel te begrijpen dat hij Jozef heeft voorgetrokken. Maar daarmee is het nog niet goed gepraat. Want het was niet goed, allereerst niet voor die zoon zelf, voor Jozef. Want hij merkte het wel, hoe vader op hem gesteld was. En hij zag ook wel hoe die veelvervige rok mooier was dan de kleding die zijn broers droegen. Ja, en dan dreigt zo snel het gevaar van zelfverheffing. Maar dat is een mens toch eigen. Jozef, hij kan zich dan zo snel meer gaan voelen dan zijn broers. Maar het is zeker niet goed geweest voor zijn broers. Want het zal hen jaloers hebben gemaakt. En ze zullen met een bepaalde blik hebben gekeken naar hun broertje. Jij kent dat misschien wel. Als jouw broertje een keertje wat krijgt wat jij niet hebt, dan kun je daar jaloers op zijn. Maar Jozef kreeg altijd meer. En Jozef werd altijd voorgetrokken. En is dan ook goed te begrijpen dat die broers steeds meer moeite kregen met Jozef. En dat was het gevolg van het voortrekken van Jacob, die dus Jozef voortrok. En Jozef, hij was voor Jacob een bijzonder kind. En dat blijkt ook wel aan het sterfbed. Laten we dat bedenken wie daar dan staat. Daar staat dan wel de onderkoning van Egypte. Degene die uit het gezin van Jacob het beste carrière heeft gemaakt. Die de op één na belangrijkste persoon is van dat grote wereldrijk Egypte. En het is niet verwonderlijk dat er voor hem een grote zegen is weggelegd. Maar liefst 4 versen vol zegeningen wijdt Jacob aan Jozef. Een rij van zegeningen is er voor hem. Maar dan moeten we daarbij wel goed in de gaten houden dat Jacob hier wordt geleid door de Heilige Geest. En dat blijkt ook wel. Want als Jacob zijn hart had laten spreken, dan was alles voor Jozef geweest. En als het aan Jacob gelegen had, dan had hij het uitgeroepen. Jozef, gij zijt het. Maar Jacob spreekt hier niet. Israël is aan het woord. En de oude vader die krijgt hier woorden ingegeven door de Heilige Geest. En hij mag hier profetische vergezichten geven over de kerk des Heren. En daarom kan hij niet alles geven aan Juda. Kan hij niet alles geven aan Jozef. Want dat was weggelegd voor Juda. Toen mocht het klinken, Juda, gij zijt het. Want uit Juda zal de Christus geboren worden. En uiteindelijk heeft ook de stam van Jozef Juda leren nodig krijgen. En Juda leren loven. De stam van Jozef heeft geleefd uit Juda. Omdat uit Juda de bron van alle zegeningen is gekomen. Maar voor Jozef is er nu wel veel. Een rijke zegen. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak aan een fontein. En elk der takken loopt over de muur. Jozef die wordt vergeleken met een jonge vruchtboom. Een vruchtbare tak, die een vruchtbare stam die zijn takken geeft en die stappen en die takken die breiden zich uit en die vermenigvuldigen zich. En die vruchtbaarheid is zelfs zo groot dat die takken uitstijgen boven de muur waarlangs die jonge vruchtboom is geplant. En het gaat dus om een wijnstok die is geplant in de buurt van een fontein, zodat de wortels bevochtigd kunnen worden door het water. En die takken die staan tegen de muur en ze komen er zelfs overheen. Zo vruchtbaar is deze wijnstok en het wijst op overvloed. Zo is het met Jozef gesteld, zoals we het mochten zingen met die woorden van de eerste psalm. Want hij zal zijn gelijk een boom geplant aan een waterbeker die zijn vrucht geeft op zijn tijd en welks blad niet afvalt. Jozef, hij werd het meest bedeeld van al zijn broers. Voor hem tweemaal een erfdeel, Efraïm en Manasse. Twee stammen, twee landstreken, twee aparte grenzen. Een dubbele zegen voor Jozef. Maar het gaat hier nou niet alleen maar om een natuurlijke zegen. We zullen hierbij ook moeten denken aan een geestelijke zegen. En dan wordt het toch een wonder van de genade als we van Jozef lezen dat hij is een vruchtbare tak. Ja, in het paradijs, daar was een mens vruchtbaar. Maar door onze val in Adam is een mens onvruchtbaar geworden. En is onze levensboom geplant aan dorre grond. En we brengen geen goede vruchten voort. We zijn verbonden aan de Satan. En we trekken onze levenssappen uit hem. Van ons allen geldt toch uit mij geen vrucht in der eeuwigheid. Bent u daar nou wel eens bedroefd om geworden? Om uw geestelijke onvruchtbaarheid. En heb je er wel eens tranen om moeten laten? Dat er op jouw levensakker geen vruchten groeien die welgevallig zijn in de ogen van de Heere. Dat we alleen maar kwade vruchten voortbrengen. Vruchten van eigen bedoeling. Liefde tot onszelf. Liefde tot de wereld. En het afdwalen van de Heer. Dat we alleen maar doodsvruchten voortbrengen. Ja, sinds wij uit de staat der rechtheid zijn gevallen, kleeft de zonde ons toch aan. We zijn dood in de zonden en in de misdaden. En nu zegt Israël van zijn zoon Jozef dat hij is een vruchtbare tak. En dat kan toch alleen maar als een mens van die Adamstam is afgesneden en als hij Christus is ingelijfd. En dan kan een mens toch alleen maar vruchten voortbrengen die Gode welbehagelijk zijn. En in het uur van de wedergeboorte, daar wordt een mens toch van die oude Adamstam afgesneden. En wordt hij ingeënt in die ware wijnstok, de Heere Jezus Christus. En wat zal er nou van ons leven worden gezegd? Van u, van jou en van mij. Oh ja, van onszelf kan er niets voor God bestaan. En zijn het alleen maar onvruchtbaarheid wat er uit ons leven komt. Maar wat een genade als de Heere daar verandering in brengt. Als hij ons gaat afsnijden van die Adamstam en gaat inlijven in Christus. Ja, dan wordt eigen onvruchtbaarheid doorleefd. Maar dan wordt het ook waar wat de Heere Jezus heeft gezegd. Ik ben de wijnstok en die in mij blijft, die draagt veel vrucht. Maar tegelijk, en dat is die andere kant, die indringende waarschuwing. Zo iemand in mij niet blijft, die is buiten geworpen en is verdord. En men vergadert dezelfde en men werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Wie niet in die ware wijnstok is ingeplant, die zal voor eeuwig verloren gaan. Die zijn levenssappen niet trekt uit de Heere Jezus Christus. die wacht de eeuwige dood. Maar Jozef die mag nou een vruchtbare tak zijn. En voor hem is er een dubbel erfdeel. Een dubbel deel wat die oudste zoon Ruben heeft verspeeld door zijn zonde. Maar voor de oudste zoon van Rachel is dit dubbele deel er wel. Een vruchtbare tak aan een fontein en elk der takken loopt over de muur. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Nou, dan mogen we allereerst denken aan die halve stam van Manasse, die toch een plaats heeft gekregen in het Overjordaanse. Als het ware over de landsgrens heen, over de landsmuren heen. Een tak die zijn vertakkingen heeft over de Jordaan. Maar daarin ligt er ook een geestelijke strekking. Want het mag er ook zien op het geestelijke zaad van Jozef. Op zijn geestelijk nageslacht. En dit zaad mag lopen tot over de muur van het bondsvolk. Want die meerdere Jozef, die heeft toch de middelmuur des afscheidels, heeft hij afgebroken. En hier mag Israël op zijn sterfbed iets gaan verstaan. Dat Gods geest straks zowel uit Joden en uit heidenen zondaren zal brengen in die wijnstok. Nou, er zal nog veel meer over te zeggen zijn, ook vanuit die zegening uit Deuteronomium 33. Waar we lezen hoe rijk die stam van Jozef gezegend wordt. Maar u zal het allemaal zelf nog maar eens moeten nalezen. Maar in elk geval hier dit. Jozef is duidelijk een vruchtbare tak aan een fontein. En wat krijgt die zoon van Jacob uiteindelijk een rijke zegen? Een dubbel erfdeel. 12.000 verzegelden uit Manasse. 12.000 verzegelden uit Ephraim. En wat krijgt Jozef veel nakomelingen? Ook daarin een type van de Heere Jezus Christus. Want hij zal toch ten volle vruchtbaarheid geven. En hij krijgt een schare die niet te tellen is. En door hem zullen ze worden toegebracht uit Joden en uit heidenen. En hij zal ze trekken vanuit de einden der aarde. En deze wijnstok zal zeer veel vruchten geven. En daar ligt uiteindelijk ook het geheim van het vruchtbare leven van Jozef. Want dat Jozef en zijn nageslacht vruchtbaar is, dat is uiteindelijk te danken aan de Heere Jezus Christus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een bestreden leven. Want Jozef, hij is rijk gezegend. Maar toch als hij daar staat, aan het sterfbed van zijn vader, dan gaat vader even een blik terugslaan in de geschiedenis. Want er moet nog wel meer gezegd worden. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. En terwijl Jozef daar staat aan het sterfbed van zijn vader, te midden van al zijn broers, gaat vader Jacob die pijnlijke episode uit zijn leven naar boven halen. Pijnlijk. Niet alleen voor die broers. Want die broers worden zo nog een keer bepaald bij de schuld die ze hebben met betrekking tot wat ze Jozef hebben aangedaan. Maar het is ook pijnlijk geweest voor Jozef. Want hij heeft het niet zo gemakkelijk gehad. En in zijn jonge jaren proefde hij de haat die er leefde bij zijn broers. Hij hoefde op hen niet te rekenen. Broederliefde heeft hij nooit gekend. En dat kwam toch wel heel duidelijk aan het licht toen hij door zijn vader gezonden werd naar zijn broers. En dan lezen we daar dat die broers die meesterdromer zien aankomen. En daar in het afgelegen veld komt dan al die vijandschap tegen Jozef eruit. Vijandschap tegen hun broer, omdat hij werd voorgetrokken door vader. Maar ook vijandschap tegen de woorden die Jozef tot hen gesproken had. Ze wilden niet aannemen wat hun broertje hen van Gods wegen te zeggen had. En ze wilden uiteindelijk niet buigen onder de plaats die God voor hen had goed gedacht. Die plaats, die wilden ze niet innemen. En ze stonden op tegen Jozef. Het resultaat, dat kennen we allemaal. Een geschiedenis die ook voor jullie jongens en meisjes overbekend is. Jozef die dan in de put wordt gegooid. Want zo willen zijn broers dan van die meesterdromer af. Maar als ze even later een karavaan zien die op weg gaat richting Egypte, besluiten ze om hun broertje te verkopen. Hebben ze in elk geval er ook nog, houden ze er nog wat geld aan over. Maar wat een bitterheid hebben ze hem aangedaan. Wat hebben ze hem gehaat. En wat hebben ze hun pijlen op hem afgeschoten. En ook in Egypte bleef Jozef niet gevrijwaard van die pijlen van die schutters. Daar was het eerst de vrouw van Potifar, die hopeloos verliefd werd op Jozef. De vreemdeling die bij haar als slaaf werkte, ja, die wilde ze voor haarzelf hebben. En elke dag opnieuw probeerde ze hem te verleiden. En hij hoeft alleen maar toe te stemmen. En zo werd er een vlijmscherpe pijl op hem afgevuurd. Maar Jozef kon het niet. En hij riep het uit. Hoe zou ik zo'n groot kwaad doen en zondigen tegen God? Maar het resultaat, dat was de gevangenis. En onschuldig kwam hij daar terecht. En opnieuw werd er ook daar een pijl op hem afgeschoten. In die geschiedenis van die schenker en die bakker. Ja, hoe het met die bakker is afgelopen, weten we wel. Hij vond de dood. Maar op het woord van Jozef werd het waar dat die schenker, dat hij uiteindelijk weer terecht kwam aan de hof van Farao. Maar daar vergat hij om een goed woord te doen voor Jozef. En wat een bittere pil zal dat voor Jozef zijn geweest. En wat een verdriet moest hij daar opnieuw verwerken. En wat een smartelijke weg moet hij gaan. En wat gaat het voor Jozef steeds verder bij de vervulling van Gods beloften vandaan. Want aan hem was in die droom een openbaring van God gedaan. Maar de vervulling ervan, het werd steeds onmogelijker. Eerst werd hij verkocht als een slaaf. Vervolgens komt hij als een gevangene terecht in een land dat voor hem vreemd is. En wat kan de weg door de diepte gaan? En hoe dikwijls zal Jozef niet hebben gedacht, nu gaat het echt verkeerd. Nu gaat het de verkeerde kant op. En zouden Gods beloftenissen dan werkelijk hun vervulling missen. En dat is nou de nood in het hart van Jozef. Maar daarin is Jozef nou wel een type van het volk van God. Want is het niet waar dat waar God zaligmakend werkt, dat daar de hel en dat daar de Satan ook op afkomt. Waar mensen gevoed mogen worden uit het geloof, uit genade, uit die fontein, die bron van Gods verkiezend welbehagen, uit de bron van Gods liefdeshart, dan zal daar toch de vijand ook op afkomen. En dan zal de weg van de kerk trok dikwijls door de engte en door de diepte gaan. En wat een pijlen kunnen er dan niet worden afgeschoten. Dat zal de Satan zijn die pijlen op u afvuurt en het u voorhoudt. Je bent geen uitverkorene. Want als je echt een kind van God zal zijn, dan zag je levenswandel er toch wel anders uit. Kijk nu maar eens naar je godsdienstige verrichtingen. In je gebeden ben je zo dikwijls bezig met jezelf. En in het Bijbellezen dwaal je gedachten toch zo vaak af. En je had vanmorgen geen eens lust om je te zetten onder de prediking van Gods woord. Er is zoveel onvruchtbaarheid in je leven. Zo'n leven, die kan toch nooit met genade samengaan. Als je nou echt een kind van God was, dan zag het er toch wel anders uit bij u. En bovendien zijn daar de pijlen die vanuit de wereld op u worden afgevuurd. Zoveel verleidingen die op u afkomen. Zoveel zondige verzoekingen die jouw levenspad kruisen. En u dreigt eronder te bezwijken. En hoe dikwijls heeft zo'n pijl geen wortel geschoten in uw hart. Want daar leeft toch wel die grootste schutter. En die grootste vijand. Dat bent u zelf. Maar wat een geesteloosheid is er niet in uw hart. En wat een wereldsgezindheid is er niet in jouw leven. Er is zoveel dat je van de Here aftrekt. En bovendien, dat vrome godsdienstige vlees heb je dan ook nog tegen. Want dat wil uiteindelijk niet weten van vrije genade. Dat wil er niet aan dat niet zelfs al die godsdienstige verrichtingen voor God uiteindelijk niet kunnen bestaan. Je ook na ontvangen genade werkt u uw eigen zaligheid nog zo dikwijls tegen. Maar ach, tegenstand was ook die meerdere Jozef niet vreemd. Want wat is hij gehaat? En wat hebben ze hem beschoten? En wat hebben ze hun pijlen op hem gericht? Want hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem veracht. Ze wilden van zijn prediking niets weten. Ze wilden hem zelfs van de heuvel naar beneden werpen. En uiteindelijk is hij gevangen genomen. In het rechtshuis hebben ze hem bespot, bespuugd en geslagen. Hij kwam terecht in de kerker van de gevangenis. En onschuldig is hij veroordeeld. En het volk riep erom: kruisig hem, kruisig hem. En zelfs aan Golgotha's kruis vuurde de hel nog pijlen op hem af. Wat een diepe weg heeft hij moeten gaan. De weg van lijden. De weg van vernedering. Zo diep dat hij het heeft moeten uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Daar zinkt Christus weg. Hij zinkt weg in de diepte van de Godverlatenheid. En de toorn van God over de zonden van al de zijnen wordt over hem uitgestort. Wat een diepe weg heeft hij moeten gaan. Wat een smadelijke weg heeft hij moeten gaan. Maar daarom alleen kan er van Jozef en van het zaad van Jozef gezegd worden. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. En daarvan is hij een herder, een steen Israëls. In de put, aan het hof van Potifar en in de gevangenis zal het door Jozef zijn heen gegaan. Waar is God? Hoe kan God dit alles nou toelaten? Hoe kan God nou deze weg in mijn leven gaan? Waarom deze leiding? Waarom zoveel kwaad? Maar als God gaat spreken, dan wordt het anders. Dan gaat het leven in het hart. Het is mij goed dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik zijn inzettingen mogen leren. Want die meerdere Jozef, die is in alles gehoorzaam gebleven. Hij heeft God verheerlijkt in zijn leven. Hij is de voleinder van het geloof. Dan kan daar een kind van God zijn. Dat wordt beschoten. Vanuit de hel, vanuit de wereld. En die vijandschap leeft ook in eigen hart. Het is in zichzelf een krachteloos volk. Een machteloos volk. Een hulpeloos volk. En hoe dikwijls moeten ze niet zeggen: o Heere, hoe moet het nu verder? Het gaat met mij totaal de verkeerde kant op. Maar dan te mogen ervaren dat daar die handen van de machtige Jacob zijn, die Jozef en zijn nageslacht vasthouden. Door die handen wordt die slappe en die moedeloze Jozef gesterkt. En dat is het wonder. Want als dat niet was gebeurd, Dan was Jozef gevallen in het huis van Potifar. En dan was Petrus uiteindelijk gevallen in het ravijn van de eeuwige verlorenheid. En dan had Elia de dood gevonden onder die jeneverstruik. God houdt echter vast. En dat is nou het geheim. Het geheim van Jozef in de gevangenis. Het geheim van later Paulus en Silas in de gevangenis. En het geheim van David in Siklag. Het geheim van al Gods volk te midden van de verdrukkingen en de beschietingen van de kant van de vijand. De Heere is met hen. De Heere geeft krachten en de Heere die sterkte. En zo mag Jozef over al die beschietingen van de schutters heen zien. Vrucht van genade. Hij mocht zijn blik hoger slaan. Ja, gij lieden hebt dat mij wel ten kwade gedacht, maar God heeft dat mij ten goede gedacht. In de grootste smarten mocht hij zich vasthouden aan. Nee, in die grootste smarten mocht die machtige Jacobs hem vasthouden. Zo is God. En hij sterkt het krachteloze en hij doet hen niet bezwijken. En zo blijft de boog van het geloof, blijft vaststaan. En wat een zegen om met Jozef zo'n God te mogen hebben. Een God die vasthoudt als alles u ontvalt. Een God die krachten geeft als u zelf geen krachten meer hebt. Zo wil die machtige Jacobs voor Jozef en zijn nageslacht zijn. Uiteindelijk een zegening die is verdiend door de meerdere Jozef, wiens handen aan het kruis niet zijn versterkt en die de dood wel heeft moeten smaken. En zo alleen kan die machtige Jacobs een machteloos en krachteloos volk in zichzelf sterken en ondersteunen. Maar Jacob mag nog meer profiteren. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Jozef mag een herder zijn van die machtige Jacobs. Een herder in de dienst van Israëls God. En een herder die zorgt voor zijn kudde. En die leidt hen door de gevaren. Die beschermt hen daarin. En die geeft hen te eten. Nou, zo is Jozef geweest. Want er kwam hongersnood in Israël. En toen stond Jacob zijn zoons richting Egypte. En dan mag Jozef als een echte herder uitdelen uit die voorraadschuren met koren. En hij mag zijn broers te eten geven. Een hongerig volk mag dan in Egypte voedsel ontvangen. En door de korenschuren van Jozef werden ze in leven gehouden. En mogen ze daar schuilen te midden van de hongersnood. En daarom kan ook worden ook gezegd, een steen Israëls, een rotsteen, een schuilplaats in nood. En zo is Jozef tot zegen geweest voor zijn broers. En het geldt er bovenal voor die meerdere Jozef. Want hij heeft als de grote herder der schapen zijn leven gegeven. Hij heeft zijn bloed gestort. Maar zo alleen kan hij die steenrots zijn. Een schuilplaats in gevaren, de toevlucht in nood, de uitkomst tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Want door zijn verlossingswerk heeft hij het vaste fundament der zaligheid gelegd. En zo is hij de waarachtige steenrots waarop een zondaar zijn levenshuis kan bouwen. Ja, veel meer dan die aarts, veel meer dan die zoon van Jacob, is die meerdere Jozef, is een herder Israëls en een steen Israëls. Eén die is gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. Of hij is voor u een rots der ergernis waar u over valt, ja, te pletter valt in de eeuwige verlorenheid. Of hij is voor u de rots van uw behoud. Door wie laat u nou leiden? Door die herder van Israël? Of laat u leiden door die valse herders? Die u uiteindelijk brengen in weiden waar er geen voedsel te vinden is. En die u uiteindelijk ook niet beschermen als het grote gevaar van de dood op u afkomt. Of mag je je laten leiden door die herder Israëls die zijn volk laat weiden in die grazige weiden van het woord van God. Wat een zaligheid als uw levenshuis mag zijn gegrond op die steenrots Israëls. Maar wat een rampzaligheid als u nog altijd meent dat u het wel zonder die herder Israëls, die steen Israëls kunt doen. Dan zult u zich voor eeuwig vergissen. En dat brengt ons tenslotte bij onze laatste gedachte. Een gezegend leven. Want het is een hele volle zegen die Jozef mag ontvangen. En we kunnen ook lang niet meer overal uitgebreid op ingaan. Maar we kunnen wel zeggen dat in die laatste twee versen, 25 en 26, dat als het ware de blik in de toekomst wordt geslagen. Bij 23 en 24 ging het naar het verleden en in die laatste twee versen naar de toekomst. En dan mag Jacob aan zijn lievelingszoon profiteren van die toekomstige zegeningen. Van uw vaders God die u zal helpen, die u zal zegenen. Ziet u nou wat daar staat? Van uw vaders God. Jacob, die ligt hier voor de poorten van de eeuwigheid. En die mag hier te midden van zijn zoons getuigenis afleggen. Want dan zegt hij tegen al zijn kinderen: uw vaders God. Die God, die machtige Jacobs, dat is nu mijn God. Jacob, die kan sterven. Want hij heeft God mogen kennen als zijn God. Nee, dat is niet buiten Bethel en buiten Peniel omgegaan. Het ging door de worstelingen heen, maar zo heeft hij God mogen kennen als zijn God. En nu is het ook deze God die in de toekomst zal blijven omzien naar Jozef en zijn nageslacht. En deze God zal Jozef helpen door de strijd heen. Deze God die zal zijn kerk bijstaan als de pijlen op haar worden afgeschoten. Hij zal haar erdoor helpen. Hij zal haar krachten geven. Want hij is hun schild, hun beschermer, hun toevlucht. En hij zal zegenen. Zegenen met zegeningen van de hemel van boven. Dat wijst op zomer en winter, zonneschijn en regen. Alles wat nodig is voor de vruchtbaarheid. De koren, de most en de olie, het zal overvloedig zijn voor Jozef. Maar hij zal ook zegenen met de zegeningen des afgronds die daaronder ligt. Dan gaat het om de fonteinen, de rivieren en de andere wateren. En hij zal zegenen met de zegeningen des afgronds die eronder ligt, dus die wateren en der borsten en der baarmoeder, dat wijst op de vruchtbaarheid die er zal zijn voor Jozef en zijn nageslacht. De kinderzegen die voor hen is weggelegd. En die zegeningen, ze zullen de zegeningen van uw vader ver te boven gaan, de zegeningen mijner voorvaderen. En als we dat nu allemaal lezen, ook in het licht van Deuteronomium 33, dan kunnen we toch onder de indruk raken van die grote zegeningen die voor Jozef zijn weggelegd. Van alles wordt er genoemd. De hemel, de aarde en de zee. De zon, de maan en de sterren. Jozef zal werkelijk in alles worden gezegend. En die zegeningen van God, die overtreffen alle andere zegeningen die Jacob heeft ontvangen. En van die zegeningen voor Jozef mogen Jacob en Mozes nu profiteren. Niet omdat Jozef zo goed is, maar wel vanwege de bron van deze zegeningen. die ligt in het eeuwige welbehagen, in de goedgunstigheid van God in Christus. Maar, en dat is de laatste lijn waarmee we ook willen eindigen. Het gaat uiteindelijk natuurlijk niet om Jozef. We mogen ook niet eindigen in Jozef. Want Jozef, hij is hier een type van de Heere Jezus Christus. En hij is een afschaduwing, een voorafbeelding van de Heere Jezus Christus. En in de weg die Jozef moest gaan, mogen we toch ook iets zien van de weg die Christus moest gaan. De zaligmaker heeft ook die weg van vernederingen gegaan, voordat God hem uitermate heeft verhoogd. Jozef die werd verworpen door zijn broers, omdat hij hen de openbaringen van God heeft voorgehouden. En de Heere Jezus Christus, hij werd verworpen door zijn broeders, omdat hij hen het woord van God heeft voorgehouden. Jozef, hij is verkocht door zijn eigen broers aan de Midianieten. En de Heere Jezus, hij is verkocht door Judas aan het Sanhedrin. Jozef, hij is onschuldig veroordeeld en kwam in de gevangenis terecht, in die binnenste kerker. De Heere Jezus Christus is ook onschuldig ter dood veroordeeld. En als een misdadiger heeft hij aan het kruis moeten hangen. Jozef werd door die schenker vergeten en wie hij barmhartigheid had bewezen. De Heere Jezus wordt door het volk vergeten, aan wie hij barmhartigheid had bewezen, door hen te genezen, door wonderen te verrichten. Maar het volk riep het uit, kruisig hem, kruisig hem. Maar Jozef die werd niet door God vergeten. God stond hem in alles bij. Maar die meerdere Jozef, mag ik het zo zeggen, die werd wel door God vergeten. Want God keerde zich tegen deze Jozef. Christus Jezus kreeg God tegen. En dat is nou het verschil tussen die 11e zoon van Jacob en de Heere Jezus Christus. Maar tegelijk ligt daarin ook het evangelie. Want zo alleen kan die meerdere Jozef de herder Israëls en de steenrots Israël zijn. Zo alleen kan hij borg en middelaar zijn voor een volk verloren in schuld. En nu hebben die broers van Jozef het eens uitgeroepen. Toen ze voor de tweede keer terugkwamen uit Egypte, hebben ze het uitgeroepen tegen hun vader. Jozef leeft nog. En daardoor was er voor Jacob en zijn nageslacht redding uit de hongersnood. En op die allereerste paasmorgen mocht de kerk des Heren het gaan uitroepen. Jozef leeft nog. Halleluja, want de Heere is waarlijk opgestaan. En zo mag er redding zijn voor een volk dat omdreigt te komen in de eeuwige hongersnood waarin ze zichzelf hebben gestort. En nu is het zo nodig om deel te krijgen aan die meerdere Jozef. Nu is het nodig dat we hem leren kennen. Dat we ingeënt worden in die ware wijnstok die Jezus Christus heet. Om zo met hem verbonden te zijn. In zijn vernedering en in zijn verhoging. Als die verbinding er niet komt, dan komen we eeuwig om. Want buiten die meerdere Jozef is er uiteindelijk geen voedsel te vinden. Buiten hem wacht een eeuwig zielsverderf. Maar bij hem, in hem, is het leven te vinden. Het is het daarom nodig om aan die meerdere Jozef deel te krijgen. Maar zegt u misschien, hoe krijg ik dan deel aan hem? Hoe gaat dat dan? Hoe kan ik nou het eigendom worden van de Heere Jezus Christus? En hoe wil die meerdere Jozef zich nu aan mij bekendmaken? Nou, let dan nog eens op die schutters, op die broers van Jozef. Want ze stonden met hun pijlen van verzet en vijandschap klaar. Ze wilden Jozef uit de weg ruimen. Zo is het ook gebeurd. Ver weg naar Egypte. En er was er nooit één van hen op teruggekomen. Als de Heere die hongersnood niet over Israël had gebracht. En zo ligt dat toch ook met ons. Want wij zijn vijanden van die meerdere Jozef. We zijn tegen God en zijn gezalfde opgestaan. En we hebben hem naar de kroon gestoken. En we schieten pijlen van verzet en vijandschap op hem af. Het liefst willen we de Heere voorgoed het zwijgen opleggen in ons leven. En nooit zal een mens om die meerdere Jozef gaan vragen en die meerdere Jozef gaan zoeken, als de Heere niet die geestelijke hongersnood heeft gelegd en gewerkt in een zondaarshart. Want dan wordt het verstaan. Het wordt omkomen met mij. In mezelf is er niets waardoor ik voedsel zou kunnen ontvangen. Ik heb niets om mezelf te voeden en om mezelf te laven. Ik heb de ondergang verdiend. Ik ben de eeuwige dood waardig. En dan voor de tweede keer moeten die broers naar Egypte toe. Het was niet één keer, maar twee keer dat ze er naartoe moesten. En toen zouden ze teruggaan, maar toen werden ze onderweg opgehouden. Want toen bleek daar die beker te zitten in de zak van Benjamin. En toen moesten ze terug, opnieuw terug naar Egypte. Daar kwamen ze terug met enkel schuld. En alle uitzicht werd hen ontnomen. En elke mogelijkheid op redding was bij hen verdwenen. Toen stonden ze daar voor die onderkoning. En ze wisten niets anders uit te brengen dan die belijdenis. Schuld, schuld en nog eens schuld. We hebben de dood verdiend. En ze moesten het erkennen. Van onze kant een verloren zaak. Zo zal de Heere ook zijn volk daartoe brengen. Dat ze zo voor God komen te staan. Met lege handen. Met niets anders dan die belijdenis. Schuld, schuld en nog eens schuld. Dat ze omkomen met zichzelf. Dat ze verloren gaan met zichzelf. En moeten zeggen, ik ben de eeuwige dood waardig. Het is rechtvaardig als God naar mij niet meer zal omzien. Maar als daar in Egypte die nakomelingen van Jacob, die zonen van Jacob met zichzelf aan het einde zijn gekomen, dan gaat hij meer, dan gaat Jozef zich aan hen openbaren. En zo zal het ook in het geestelijke leven gaan. Als daar een volk is dat met zichzelf aan het einde is gekomen en het recht van God heeft mogen toevallen, zal die meerdere Jozef zich aan hen openbaren. Die tweede keer, toen die broers uiteindelijk niets meer hadden, toen kwamen daar die openingen bij Jozef vandaan. Dus ook in het geestelijke leven, als er niets meer is dan die belijdenis des doods waardig, dan komen daar die openingen bij God vandaan, in Christus Jezus. En Jozef kan zich niet langer meer inhouden. En hij roept het uit, ik ben Jozef. En daar was niemand meer bij, de anderen waren weggestuurd. Het was een ontmoeting tussen Jozef en zijn broers alleen. En zo ook in het geestelijke leven. Als daar een volk is dat het zelf niet meer heeft en het zelf niet meer weet, dan zal die meerdere Jozef zich aan hen openbaren. Dan zal het daar klinken, ik ben Jezus. In de stilte een ontmoeting tussen een zondaarziel en de Heere Jezus Christus. Een ontmoeting waar zo'n schuldige Jacobszoon of zo'n verloren Jacobsdochter het leven mag vinden buiten zichzelf in de Heere Jezus Christus. Maar dan zal Christus zich aan zo'n een openbaren. Als die schuld overnemende borg, als die gezegende middelaar, als die levensvorst. En weet dan, Jozef leeft nog. En hij regeert door zijn woord en door zijn geest. En zo vergadert hij zich een gemeente ten eeuwige leven. En zijn voorraadschuren zitten nog vol. Zijn genade is overvloeiende. En hij wil nog uitdelen. Om niet. En zo mag er voor een volk van Jacob, verloren in zichzelf, zo mag er voor hen een weg tot behoud zijn in de Heere Jezus Christus. Want hij is de herder Israëls. Hij is de steenrots Israël. En hij ontfermt zich over een gevallen mensengeslacht. En wat een wonder. Als er dan vanmorgen één. Nee, laten het een meerdere zijn. Die het met Jacob mogen zeggen. Het is genoeg. Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien. Eer ik sterf. Amen. Danken en bidden. Heere, u die uzelf in uw woord hebt geopenbaard als de machtige Jacobs. En u, o Heere Jezus Christus, die uzelf in uw woord hebt geopenbaard als die meerdere Jozef, die herder Israëls, die steenrots Israëls. We mogen uw naam danken. Voor de grootheid van wie u bent. De genade die er bij u te vinden is. En hoe u zich nog wil openbaren aan zo'n schuldig volk van Jacobs zonen en Jacobs dochteren. En Heere, wat een genade als een mens daarbij wordt bepaald dat het voor hem niet meer kan, maar dat hij met zichzelf aan het einde komt. Opdat er dan de openingen mogen komen bij u vandaan. En die meerdere Jozef zich zal openbaren als die volkomen zaligmaker, bij wie te ontvangen is, vergeving en vernieuwing, bij wie het leven te vinden is. O Heere, geef toch dat we door uw geest ertoe geleid veel op die Christus mogen zien. Want uiteindelijk buiten hem, daar blijft onze levensakker toch onvruchtbaar. Brengt het alleen maar die doodsvruchten voort. Maar in hem komen er toch die vruchten die u wel behagelijk zijn. O Heere, werk toch in ons hart, voor het eerst of bij de voortduur, dat leven, dat die verbinding mag kennen aan die ware wijnstok en zijn levenssappen mag trekken uit hem. We mogen u danken voor het woord dat we mochten horen. Wilt u het zegenen aan ons hart? Wilt u het zondige dat er was genadig vergeven? Wilt u ook met ons zijn, ook het verdere van deze zondag? En wilt u ook vanavond uw dienstknecht een rijke zegen schenken, als hij uw woord hier in het midden van de gemeente mag brengen? Heere, zo vragen we u het alles, om Christus wil, uit genade. Amen. Goedig tieren vader, milde zegen aardig, stel uw vriendelijk hart op wiens gunst wij hopen eeuwig voor ons open, weer steeds alle smart. We willen als laatste gaan zingen het 11e vers van de 33e psalm. De zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.